Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en Ayurvedisch therapeut en geïnteresseerd in alles wat met self-care te maken heeft. En vandaag praat ik over dit onderwerp met mijn personal trainer, mijn rots in de branding. Een lichtpunt in mijn week. Nou nee, dat is allemaal overdreven, maar wel echt een heerlijk moment. Met Saskia. Saskia, ik ben met Saskia gaan trainen in oktober, afgelopen oktober. En Saskia heeft als specialisatie dat ze haar personal trainings afstemt op de cyclus van de vrouw met wie ze traint. En dat heeft heel veel voordelen. En ik heb het echt ook gemerkt in mijn hele fysieke zijn. En daar ga ik vandaag met Saskia over praten. Hi.
Hey, superleuk.
Ja. Ja. Saskia, vertel, hoe ben jij bij die interesse in de vrouwelijke cyclus gekomen?
Nou ja, goed, ik ben natuurlijk personal trainer en het is een wereldje van, of een wereldje, het is een beetje een mannelijke wereld wel, waar je in komt en er wordt veelal wel getraind en heel hard gepusht en ja. Dat ging mij niet altijd even goed af. Ik merkte dat ik af en toe gewoon niet helemaal lekker mee kon. En waar lag dat nou aan? Frustraties. En dat was eigenlijk op het moment dat ik gestopt was met anticonceptie. Puur omdat ik gewoon eventjes wilde weten van, joh, hoe loopt mijn cyclus eigenlijk? Want ik had al best wel een tijd in spiraal. En ik wilde gewoon even weten hoe dat allemaal liep. En vanaf dat moment kwam ik dus ook best wel... En verliep ik tegen hormoonschommelingen aan. En kwam ik achter dingen waar ik nooit iets van af wist. Of waar ik niet in geschoold was. En door die hormoonschommelingen ben ik eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan. En naast dat er op heel veel gebieden iets te doen valt, zeg maar, aan hormonen. Of om ze stabieler te krijgen, was sport daar ook een... belangrijke pijler in. En laat dat net mijn expertise zijn. Dus toen ben ik daar eigenlijk heel erg in gedoken. En op dat moment kwam ik er gewoon achter dat vrouwen zijn geen kleine mannen. Wij hebben eigenlijk een speciale aanpak nodig en niet omdat we minder kunnen, maar gewoon omdat wij een cyclus hebben van meerdere dagen en niet van één dag, net zoals een man. Een man die heeft een cyclus van 24 uur en wij van 28 dagen. Dus zo ben ik daar een beetje gekomen.
Ja. En wat gebeurde er? Want ik krijg dagelijks vragen, jij waarschijnlijk ook, over vrouwen die met de anticonceptie willen stoppen, over alternatieven, over... Kan je daar iets over vertellen? Wat gebeurde er bij jou toen je stopte met anticonceptie? Welke verandering maakte je mee?
Ik moet zeggen dat ik er best wel een beetje... Ik had een podcast geluisterd en daar zei een vrouw zei er dus in van... Ja, sinds dat ik gestopt ben met anticonceptie voel ik... eindelijk weer. En toen dacht ik, oh wow, word je dan zo afgevlakt? Dus eigenlijk wist ik dat helemaal niet. Wat ik nu denk, jeetje, wat naïef. Maar toen ben ik dus, heb ik mijn spiraal eruit laten halen. En ja, ik kwam echt gewoon een zee aan emoties op mij af. Waar ik eigenlijk niet zo goed mee om wist te gaan. En dat bleek dus ook uiteindelijk, want op het begin denk je van, oh, dat is normaal. Dan ga je dingen lezen over PMS, over premenstruele klachten. Zoals bijvoorbeeld neerslachtigheid, erg vermoeid. Eigenlijk geen zin meer hebben in de dingen die ik normaal wel heel erg leuk vond om te doen. Dat kwam eigenlijk een beetje door een disbalans, dus die was ontstaan. Maar waardoor ik, zeg maar, door de spiraal en was dat allemaal afgevlakt. Dus nu kwamen de zowel de positieve als de wat negatievere dingen kwamen naar boven. Maar ik voelde weer een heleboel in ieder geval.
Ja, ja, wij hebben daar ook wel samen om gegrapt van... ja, je voelt en de goede dingen en de slechtere dingen. Tenminste, slecht of goed, weet je. Dat is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar het is wel echt zo dat... Soms denken we alleen van, oh, we willen onze intuïtie heel erg voelen en dat is alleen maar positief. Maar ik denk dat het heel goed is en nuchter ook om te vertellen dat op het moment dat je stopt met anticonceptie en dus veel meer vanuit jezelf gaat leven, dat ook die emoties heftiger binnen kunnen komen. En dat dat, althans in mijn ervaring, normaal is. Omdat die emoties zijn dus die ontzettend belangrijke richtingaanwijzer. Waarmee je voelt welke kant je op wilt of wat je wilt loslaten of wat je wilt, verder wilt onderzoeken. Dus ja, het is echt zo'n signaal vanuit jezelf van oh. En het is ook heel normaal om emoties te hebben. En ik denk dat we dat misschien ook een beetje vergeten zijn de afgelopen jaren. Als je helemaal uitvergroot naar de maatschappij, is denk ik überhaupt die fluctuatie... Ja, dat past niet binnen de productiviteit en structuur, binnen de efficiëntie waarin wij onze maatschappij wilden leven. Dus herken je dat?
Ja, 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 zeker. Het stukje intuïtie inderdaad, dat vind ik een mooie dat je daarop inhaakt. Want het stukje intuïtie, dat vlakken, hè, wat je dus krijgt als je eigenlijk anticonceptie gebruikt, of wat veel vrouwen krijgen als anticonceptie gebruikt, is dat je gewoon een beetje wordt uitgevlakt. Dus dat stukje intuïtie, dat ben je ook volkomen kwijt. Hetgeen wat wel, en ik ken jou nu natuurlijk al een tijdje, dus ik weet dat bij jou, dat jouw hormonen wel redelijk in balans zitten volgens mij. Dus dat jij je ook vaak gewoon goed voelt. En op die momenten dat je bijvoorbeeld, dat je in die luteale fase komt, waarin je hormonen dus een beetje een dump krijgt, dat je je daar over het algemeen ook nog wel goed voelt, maar wel iets meer naar binnen keert. Maar en wel belangrijk is om aan te geven, is dat er bij veel vrouwen die dus stoppen met anticonceptie, die komen dus echt best wel in een flinke dip terecht. En dat hoort niet zo. Dus die emoties, die hormonale disbalans, die klopt dus niet. Dus als jij je echt neerslachtig voelt en heel erg depressief, dan... dan is het wel zaak, zeg maar, dat je aan de slag gaat met het in balans brengen van je hormoonhuishouding. En ga dat ik heb dat eigenlijk allemaal een beetje zelf uitgezocht, maar tegenwoordig heb je ook hormoontherapeuten waar je naartoe kan. Of kom lekker bij mij trainen.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik zal ook wel echt nog een speciale aflevering maken over wat er gebeurt wanneer je stopt met de anticonceptie. Vanuit het Ayurvedisch oogpunt heb je dan heel vaak een toename van vuurgerelateerde klachten. En in Ayurveda heeft de menstruatie als functie om die afvalstoffen steeds los te laten met de menstruatie. Om je lichaam op te schonen, om je baarmoeder op te schonen ook. Want die doorloopt natuurlijk elke maand het proces van... Hey, ik ga me klaarmaken voor dat eitje. Hey, het eitje is wel of niet gekomen. En als het niet gekomen is, denkt hij... Oh, ik mag dat extra weefsel waar ik dat eitje in wilde laten groeien... mag ik weer loslaten voor de volgende ronde.
Ja.
En dus vanuit Ayurveda is echt die maandelijkse ongesteldheid een detox moment. En op het moment dat je dus stopt... met die pil, op die spiraal, dan, zo legt Ayurveda het uit, dan komt al die jaren van waarin je niet hebt gedetoxed, dat komt er in een snel tempo uit. Dus al in een niet te stoppen snel tempo, dus waar je normaal één keer per maand hebt om ruimte te maken, te reflecteren, om los te, aandacht te geven aan je lijf, extra aandacht te geven aan je lijf om los te laten, komt het, als je stopt, in één keer eruit.
Ja.
En dat heeft natuurlijk niet bij iedereen zo'n groot effect. Maar ik ken ook echt heel veel vrouwen met, weet je wel, acne ineens. Hoofdpijn heel erg. Van alles. Ik kan nu niet, maar echt van alles. Dat zul je ook wel herkennen. Zoveel klachten ineens. En ook vooral die mood swings.
Eigenlijk alles wat je nu noemt, dat zijn eigenlijk allemaal klachten. Dat... het hoort niet zo te zijn. Hè? Kijk, er blijven dingen terugkomen tijdens bepaalde fases van je cyclus, maar echt dingen als enorme hoofdpijn of ontzettende pijnlijke menstruatie. Dat zijn allemaal dingen waar wat eigenlijk kan je eigenlijk een beetje markeren als rode vlaggen. Ga er niet van uit, vrouwen, dat dit normaal is. Dus ja, praat daar ook over. En ja, al pratende vind ik ook met andere vrouwen, kom je er vaak ook wel achter van, hey, oh, ook misschien omdat het een taboe lang is geweest.
Ja.
Bijvoorbeeld, ja, dat er iemand bijvoorbeeld zegt, nou, ik menstrueer 7 dagen en echt heel heftig, zonder dat diegene eigenlijk niet weet dat dat eigenlijk niet zo hoort te zijn en je eigenlijk een hormonale disbalans ervaart. Je kan echt, je kan er wat aan doen.
Ja, dat praten erover, dat vind ik ook echt zo geweldig aan deze tijd. En ook vorige week toen ik met jou aan het trainen was, ik had vorige week voor het eerst een cyclus die maar 2 dagen duurde. En ik weet natuurlijk heel goed vanuit Ayurveda wat er op duidt, waar dat op duidt. Maar ik vind het zo heerlijk om, dat vind jij vast andersom ook heerlijk, omdat iemand anders me dan vertelt vanuit jouw perspectief. Van, oh ja, 2 dagen maar menstrueren kan hier en hier op duiden.
Ja, precies.
Want jij kijkt heel erg naar, nou, vertel, wat was jouw antwoord daarop? Want het is wel leuk om te delen.
Ja, nou, waarschijnlijk een progesteron tekort. En ja, dat kan, je kan het vanuit verschillende dingen bekijken. Dus verschillende seintjes, zeg maar, tijdens je luteale fase, de fase voor je menstruatie of je menstruatie, die kunnen duiden op weer dus hormonale disbalans. In bijvoorbeeld een oestrogeen te hoog, dus een teveel aan oestrogeen, of bijvoorbeeld een progesteron tekort. En ja, dat zorgt ervoor dat die twee, die eigenlijk normaal samenwerken, dat die niet helemaal lekker meer samengaan. Nou, een progesteron tekort bij jou, Hanneke, had dan als geval kunnen zijn bijvoorbeeld stress. Stress heeft een grote invloed daarop. Dus ja, adviezen die je kan geven zijn bepaalde micronutriënten aanvullen. Dus bijvoorbeeld suppletie toevoegen of stress verminderen. Dus ga wat meer de buitenlucht in. Ga mediteren. Zorg ervoor dat je lekker in beweging blijft. Dus het kan eigenlijk allerlei kanten op. En ik denk ook dat het mooi is dat jij daar dan vanuit jouw perspectief op kan inhaken. Vanuit het Ayurvedische stukje van, oh, hoe kijk ik daarnaar en welke factoren pakken wij eruit om bijvoorbeeld stress te verlagen? Dus ja,
dat praat. Ja, want ik vind het wel leuk. Je zegt progesteron tekort. En is dat dan automatisch oestrogeen te veel?
Ja, je hebt dan inderdaad dat die dan zeg maar in een disbalans zitten.
En want ik ben 41 net geworden.
Ja.
En dan neemt je oestrogeen af, toch?
Ja, ja, je kan het eigenlijk vanaf je 35ste gaat het eigenlijk allemaal een beetje naar beneden. Maar denk nou niet dat je denkt, oh, 35, dan moet het meteen. Nee, op dat moment gaan de veranderingen komen. En ja, het is wel een beetje bekend dat het inderdaad vanaf je 40ste, dat daar ook veranderingen in kunnen komen. Dus het kan bij jou ook goed zijn dat de bepaalde dingen daarin in gang worden gezet. En dat je menstruatie korter wordt of dat er dat hij niet meer zo regulier is als dat hij nu bijvoorbeeld is.
Ja. Ja. En hoe ontstaat een oestrogeendominantie?
Dat kan door verschillende dingen zijn. Dus dat is ook moeilijk om zeg maar nu zo te zeggen. Daarvoor heb je eigenlijk best wel veel achtergrond nodig. Wat ik dan vaak eigenlijk doe is in de intake ga ik zeg maar vragen stellen. En daarin kom ik erachter of er echt een oestrogeen te hoog is of een progesteron tekort bijvoorbeeld. Er kunnen verschillende dingen kunnen de invloed van op hebben. Maar voeding is een heel belangrijke factor in hormonale disbalans. Dat verschilt dus ook weer heel erg per persoon. Dus heb jij bijvoorbeeld een allergie waar je niks van af weet, ja, dan kan dat voor oestrogeen bijvoorbeeld verhogend zijn. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om achter te komen voordat je echt aan de slag gaat.
Ja. Ja, dat is zo interessant. Ik was ook, ik ben ook heel erg bezig met heel erg intuïtief eten. En ook, hoe noem je dat, bewust worden van, oké, hoe voel ik me nou na een maaltijd? En vanochtend bijvoorbeeld, en ik ben heel erg benieuwd wat jij daarover denkt. Maar vanochtend had ik lekker havermoutje. En normaal eet ik daar niks anders bij. Maar nu had mijn zoontje een ei laten staan. En toen nam ik een paar hapjes van zijn ei. Van zijn ei geel. En ik weet dat, en weet je, dat kan ook een deel in mijn hoofd zitten, maar daarna had ik een beetje zo'n hoofdpijn, een beetje wat zwaarder gevoel. En ik ben heel benieuwd, wat ik eigenlijk wil vragen is, want ei is echt zo'n ding wat echt iets kan triggeren, toch?
Ja, dat kan inderdaad. Als jij er bijvoorbeeld een intolerantie voor zou hebben, waar je dus mooi achter kan komen door middel van een bloedtest. Stel dat je daar gevoelig voor bent, dan kan dit dus inderdaad gevolgen hebben voor jouw hormoonhuishouding. Dus soms kan je bewijzen van denken dat je alles helemaal perfect aan het doen bent. En dat je denkt, hoe kan het nou dat ik me nog steeds, dat ik nog steeds last heb van bijvoorbeeld PMS-klachten. Tijdens je menstruatie klachten die eigenlijk niet zo horen te zijn. Dan kan het dus zo zijn dat je misschien ergens intolerant voor bent. Dus eigenlijk dat er een ontsteking binnenin gaande is. Waar jij eigenlijk niks van af weet. Dus dat is wel super belangrijk om daar eventjes achter te komen. Ja.
Ja, en ook in combinatie. Want ik denk nu ook van, ik heb als lunch heb ik volledig ei op, maar in andere combinatie. En ik denk havermout is bijvoorbeeld al op zichzelf best wel zwaar.
Ja.
Het is makkelijker te verteren dan yoghurt. En het is echt zo'n winters ontbijt. Maar het is wel al een wat zwaarder ontbijtgerecht. En ei staat in Ayurveda ook echt als zwaarder te verteren voedingsmiddel. Dus mensen die bijvoorbeeld echt op willen bouwen, daarom gebruiken sporters het volgens mij ook zo vaak. Het is spieropbouwend.
Zeker.
Heel goed om proteïne te eten, maar proteïne kunnen soms ook heel zwaar verteerbaar zijn. Ik merk het bijvoorbeeld ook, ik eet nu voornamelijk plantaardig. En ik merk echt het verschil als ik een keertje vlees of vis eet. Nou, vis niet zo, maar als ik vlees eet, dat wat zwaarder te verteren is 's avonds. Merk jij dat bij jezelf?
Ik zie eigenlijk eiwit zie ik een beetje als essentieel aan je voedingspatroon. Zeker omdat het geeft een verzadigend gevoel. En het is essentieel voor de reparatie en onderhoud van synthese van weefsel. Dus daar vallen spieren ook onder. Je hebt het gewoon nodig en het liefst ook bij iedere maaltijd wel een vorm van eiwitten. Ik moet zeggen dat ik ben wel fan van eiwitten, maar dat is ook wel een beetje mijn sportachtergrond en dat ik veel beweeg en daar veel mee bezig ben, is dat het naast dat het me verzadigd laat voelen door bij iedere maaltijd, zorgt het dus ook voor die spieropbouw en spieronderhoud. Dus ja.
Ja, maar dat is ook heel logisch. Want jij sport, je zegt het ook, jij sport heel veel. Je bent mega actief. Dus je hebt ook veel meer die opbouw nodig.
Ja.
Ik snap dat wel.
Precies. En er zit verschil in natuurlijk. Dus of je heel actief bent en veel sport, of dat je dus iets minder sport, maar die eiwitten zijn alsnog wel echt essentieel. Ook voor het stukje hormoonhuishouding heel erg belangrijk.
Ja, ik weet het hoor. En ik ben ook ik ben gewoon een hele slechte Nou, ik vlees en vis en vind ik wat lastiger om te eten. En daarom probeer ik ook echt wel. En bonen ben ik ook niet super fan van. Maar ik probeer nu wel wat meer bonen te eten. En ik slik collageen. We hebben nu ook dat op de shop staan, collageen, omdat ik daar zo fan van ben. Oh, ja. En jij vertelt al, dat helpt mij volgens mij ook heel erg, die collageen. En dat is plantaardige collageen. Jij vertelde me ook al dat dat ook heel erg hormonaal helpt, toch?
Ja, inderdaad. En dat is dus ook weer een stukje, ook omdat het een eiwit is. Maar daarnaast het is het een supermooi supplement. Maar daarnaast zou ik inderdaad ook echt zeker aanraden om het dus bijvoorbeeld vlees, gevogelte eieren, zuivel, vis, noten. Daar kan je eiwitten ook uit halen. En het helpt ook vooral, zeg maar, als we naar het stukje hormoon kijken, helpt het vooral de insulinegevoeligheid ook te verbeteren. Het stabiliseert ook je bloedsuikerspiegel. En ook voor vrouwen in de overgang of na de overgang. Die hebben een grotere hoeveelheid voedingseiwit nodig. Omdat ze oestrogeen verliezen. Dat gaat zeg maar naar beneden. En de effect ervan op spieren en botten, ja, dat gaat gewoon omlaag. Dus dit zal helpen om veel meer spiermassa en botdichtheid te behouden. En voor vegetariërs is het inderdaad wat lastiger. Maar haal het dan inderdaad uit bonen en granen. En naast bijvoorbeeld die collageen zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een eiwitpoeder. En dan het liefst niet op sojabasis. Want soja, dat heeft ook weer een anti-oestrogeen effect. Waardoor je dus weer een hele hoge piek kan krijgen in die oestrogeen. Dus.
Zeker. Ja, en ik doe ook nu extra chiazaadjes over mijn havermout. En ik probeer wel, hoor. Dus misschien dat ik vanavond een stukje vis ga eten, maar het is heel dubbel. En ik denk dat meer vrouwen dat misschien herkennen. Want ik voel me, voor mijn gevoel, beter als ik plantaardig eet.
Ja.
Maar ik weet rationeel gezien, ik heb ook fases gehad dat ik zoveel de proteïne vergat, dat ik last van mijn onderrug kreeg. En ja, onderrug is echt vanuit Ayurveda echt een vata-onbalans. En vata is de dosha van afbouw, van spierafbraak, zeg maar uitbalans. Dus dat je niet meer, daarom is het ook zo verbonden aan de kwaliteit van je haar, van je nagels, van je gezicht, van rimpels. Want dat heeft natuurlijk allemaal te maken met afbouw. En dus ik merk ook, ik merkte toen al dat ik toen een tijdje wat meer eiwit ging eten, dat me heeft geholpen. En het sporten met jou heeft ook geholpen om die onderrugklachten te verminderen. Dus ik het is echt zo'n spel dus van, ik ben van nature gewoon geen eiwiteter, niet echt. Maar ik weet dat het wel belangrijk is.
Ja, het is gewoon denk ik ook die balans. En ik denk dat dit geldt voor echt iedere vrouw, zeg maar, die aan de hormonen, in de hormoonwereld stapt, zeg maar, voor het eerst. Of voor het eerst, zeg maar, dat het ook allemaal een beetje nieuw is en dat je daar een zoektocht in aan het doen bent, is dat iedereen is echt anders. Echt iedereen is anders. Dus het is zo specifiek, het is zo persoonlijk dat het is een zoektocht, maar het is wel een supermooie zoektocht. En dat je gewoon iedere keer ook, je leert jezelf iedere keer ook gewoon wat meer kennen. En je weet ook waar die behoeftes wat meer liggen. En inderdaad, waarvoor jou, dat je voelt van plantaardig, dat voelt voor mij goed. Maar toch ook alweer die eiwitten, nou, dan kom je ook weer achter. Toch weer, hè, misschien die balans wat meer. En ja, sowieso vezels vanuit groentes en zo. Dat is gewoon mega belangrijk om die hormonen ook een beetje blij te maken. Dus ja, naast het stukje beweging denk ik echt dat je echt supergoed zit. Ja.
Ja, laten we het hebben over die beweging. Wat is nou het verschil? Hoezo zou je trainen met je cyclus?
Ik zei het net al een klein beetje. Wij vrouwen hebben dus een cyclus van meerdere dagen. En dus we gaan constant up en down. Dus verschillende hormonen komen eigenlijk om de hoek kijken. En als je bijvoorbeeld naar een man kijkt, die heeft echt een 24-uur cyclus. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat in al die fluctueringen van die hormonen, dat je lichaam ook constant om andere dingen vraagt. Dus dat is er super belangrijk aan. Dus dat je ook in je beweging, dat je daar dan ook iets meer in lijn staat met die hormonen, in plaats van dat je er heel erg tegen gaat pushen.
En noem eens een voorbeeld van wat je in de eerste week van een cyclus absoluut wel doet en in de laatste week niet.
Als ik bijvoorbeeld naar de folliculaire fase kijk. Dat is de week nadat je menstruatie net is geweest. Dat heb je eigenlijk dat je dan zie je een toename in folliculair stimulerend hormoon en oestrogeen. En die stijgen, die twee hormonen. De stijging van oestrogeen die zorgt er eigenlijk voor dat je een toename krijgt in je energie. En dat je dus eigenlijk op hogere intensiteit voor een langere tijd bijvoorbeeld een training kan doen. Dus dat is bijvoorbeeld al een van die fasen. En daarnaast is dit ook een goede fase om een nieuwe leefstijl bijvoorbeeld te starten. Dus stel nou dat je denkt, ik ben toe aan een nieuwe gezonde levensstijl en ik wil dat allemaal gaan aanpakken, dan is dit een mooie tijd om dit te doen. Omdat je meer energie hebt, je bent minder hongerig, je bent minder insulinegevoelig. Allemaal tekenen dat dit eigenlijk een mooie tijd is om wat meer in die energie te gaan zitten.
En daarna word je, dus na de, dat vind ik wel interessant, na je ovulatie word je insuline, ben je meer insulinegevoelig?
Ja, klopt. Dan ben je inderdaad insulineresistent. Ja. Dus dan ben je er gevoeliger voor. Dat is dus in die luteale fase. Na de folliculaire fase komt dan de ovulatie. Dus ik ga ze anders wel eventjes allemaal langs. Dat is misschien wel leuk om op sportgebied, zeg maar. Dus na die folliculaire fase komt je ovulatie. Nou, die ovulatie is vaak maar 3 tot 5 dagen. Best een korte periode dus. Dit is de periode waar de hormonen eigenlijk allemaal een beetje op zijn piek zijn. Dus folliculair stimulerend hormoon, luteïniserend hormoon en oestrogeen die pieken om de eicel vrij te laten uit de eierstok. Zodat het door de eileider kan reizen om bevrucht te worden. Je gaat het ook echt aan jezelf voelen. Je zit hoog in je energie. Vaak heel erg happy dat ze ook wel wat oestrogeen heel erg doet. Veel energie dus. Het enige wat wel van belang is in deze periode, iets om te overwegen, is dat je gevoeliger bent voor blessures. Dus vrouwen die heel hoog in die oestrogeen zitten, of we zitten allemaal hoog in die oestrogeen dan tijdens je ovulatie. Je ligamenten en je gewrichten, die hebben meer last van laxiteit. Dus die zitten wat losser. Wat er dus voor kan zorgen dat als je bijvoorbeeld een zware squat doet, dat je kniegewrichten dan bijvoorbeeld heel erg onder druk kunnen komen. En het komt dus door een verhoging in die oestrogeenniveaus. Daarom is het verstandig om in deze tijd voorzichtig te zijn met hoge intensiteit en ongecontroleerde bewegingen. En let op instabiliteit en probeer oefeningen een beetje te vervangen. Dus als je een squat hebt, ga dan naar bijvoorbeeld een leg press. Dat vermindert een beetje de risico's op blessures. En je kan nog steeds alles geven, alleen zit je dan in een andere positie. Dus dat is een beetje de ovulatie. Herken jij dit, Hanneke? Dat je
zeker.
Je zit gewoon veel hoger in je energie. Alleen is wel belangrijk om even op te passen voor blessures. De luteale fase. Dat is dus die fase waarin die hormonen een klein beetje droppen. Dus na de ovulatie droppen FSH, LH en oestrogeen. Dus FSH en LH, dat is dus folliculair stimulerend hormoon en luteïnerend hormoon. En oestrogeen die droppen. Dus die oestrogeen die zorgt voor die mega energie en happy feelings, die gaat droppen. De progesteron stijgt om het baarmoederslijmvlies in stand te houden. En daardoor komt er dus ook weer een nieuwe energie, komt er weer een stukje nieuwe energie los. En door die drop aan hormonen kunnen vrouwen zich vaak wat slomer of vermoeid, emotioneel voelen. En bijvoorbeeld ook last van cravings kunnen hebben. Je kan een aantal dingen doen om die, om die klachten een beetje te verzachten. En het mooie is in deze fase is dat je kan bijvoorbeeld het gewicht kan je iets gaan minderen. Dus dat je waarvoorheen je misschien heel zwaar gewichten aan het verplaatsen was, kan je dat nu dus iets minder doen. En alsnog verlies je eigenlijk niet echt progressie in deze tijd. En ook wel een dingetje, je hebt dus iets meer last van trek in zoetigheden. Heb jij dat ook?
Ik merk altijd na mijn ovulatie, dus echt ook zoals ik het ook in de journal beschrijf, ik zie het echt als, ik heb het opgedeeld in die twee fases om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus die opbouwfase na je ovulatie toe en dan de afbouwfase na je menstruatie toe. En ik merk dat ik wat meer trek heb in dingen na mijn ovulatie. Dus dan niet in dezelfde dagen, maar richting mijn menstruatie heb ik wel echt wel trek in meer eten. Dus,
En hoe los je dit op?
Ja, door hele gezonde koolhydraten te eten. Dus ik ben sowieso, voor mij werkt het absoluut niet om geen koolhydraten te eten. Nee. Dan ga ik echt snaaien naar, ga ik nootjes eten en echt snaaien naar vet.
Ja, ja.
Dus na die ovulatie, weet je, net zoete aardappel, pompoen of boekweit of quinoa. Maakt niet uit wat, maar wel echt wel wat steviger en warmer ook wel. Ik eet altijd warm in de winter, maar dan zorg ik echt wel dat mijn maaltijd gewoon zo'n comfortgevoel geeft.
Ja.
En zo los ik het op.
Ja, precies. Ja, en die koolhydraten inderdaad aanvullen, dat is een hele mooie. En ook zeker iets wat je gewoon goed kan blijven doen in deze fase. Ook nog wel een mooie tip is om het vetpercentage een beetje op te hogen. En dan vooral uit essentiële vetzuren. Zoals vette vis, zeegroentes, zoals zeewier of zeekraal. Avocado's, wat hebben we nog? Noten en pitten en zaden, wat je net al zei, dat je bijvoorbeeld chiazaad. Als je dat iets ophoogt in deze fase, dat is ook top. Dat zorgt ervoor dat je net iets langer dat verzadigde gevoel ook hebt. En hormonen worden gewoon ontzettend blij van deze vetten.
Ja, ik ben nu ook aan het testen van, ik vind visolie echt super vies, maar omdat ik weet gewoon hoe, en omdat ik zo weinig dier eet, weet ik gewoon, die onderzoeken daarna naar visolie, die zijn toch echt huge, dat het zo goed is voor je.
Ja.
En dus ik ben nu aan het experimenteren met de eerste 2 weken in mijn cyclus visolie, en de laatste 2 weken ga ik Primrose gebruiken. Kijken of dat, wat dat gaat doen. Ik weet nog niet. Ik heb me nog niet helemaal in verdiept. Ik kwam het tegen in een van mijn studieboeken. Eerste 2 weken van je cyclus. Dus visolie. En de laatste 2 weken Primrose. Ik hou je op de hoogte daarvan.
Ja, super interessant. Inderdaad. Ja, en die vetten die zorgen ervoor dat je genoeg energie hebt om te ovuleren. En een en een gezonde cyclus behoudt. Dus dat is ook nogal erg goed voor de luisteraars misschien om in het achterhoofd te houden. Dus mooie combinaties van eiwitten, koolhydraten en vetten. Ja.
Ja, zeker. Zonder vet kan je niet...
Het is super belangrijk voor vrouwen. En ik denk ook, weet je, dat... honderd diëten gedaan waarin je dan vet als slecht bijvoorbeeld werd aangemerkt. En dat je dan nu achteraf denkt, joh, het is zo belangrijk dat wij vrouwen die essentiële vetzuren goed tot ons nemen. De juiste balans erin doet een hele hoop goed.
Ja, en ook leren luisteren naar wat jij persoonlijk nodig hebt. Want dat vind ik altijd wel interessant, want je... Het is natuurlijk niet voor niets dat de een wegloopt met de hype van weinig vet. En de ander met weinig koolhydraten. En de ander met alleen plantaardig. Omdat waarschijnlijk die lichaamssamenstelling van diegene die er zo enthousiast over is. Net dat nodig had. Dat ontbrekende stukje bijvoorbeeld van juist weinig koolhydraten eten. Waardoor ze af kon vallen of zich energieker voelde. En voor de ander was dat net... meer of minder vet eten. En ja, dat vind ik zo ontzettend interessant, dat je gewoon, er is niet een one size fits all. Dus echt, dus het vraagt ook aan jezelf om te experimenteren.
100%. En het supermooie daaraan is jouw journal. Want dat vind ik echt goud. Weet je, je komt er pas achter waar die hormonale disbalans in zitten, of juist waar je heel veel energie van krijgt, is door het per dag op te schrijven. Hoe voel je je? Welke dag zit je van je cyclus? En dat opschrijven, dat pennen, ja, I love it. Ik ga er heel goed op. Maar dat is wel echt een van de belangrijkste dingen die ik kan meegeven, is krijg inzicht in je eigen cyclus. En ja, jouw journal helpt daar gewoon super goed bij.
Ja, dankjewel. Ja, je zei ook toen we het ook over hadden van... toen ik de journal net had geschreven of net had uitgebracht... zei je ook van, oh ja, zo goed. Want heel veel vrouwen gaan ook af op een app. Maar een app is generaliserend.
Klopt.
Dat vertelde je me, dat wist ik helemaal niet.
Nee, het is ook helemaal niet zo accuraat. En als jij gewoon in jouw... schrijf het op, pen het. Je kan het iedere keer, je kan het terugkijken. En je komt zo ook, denk ik, steeds wat dichter bij jezelf. En niet bij wat een app denkt dat er hoort te gebeuren. Omdat we allemaal uniek zijn en allemaal een andere menstruatiecyclus ervaren.
Ja, mooi. Ja, en zo ook van, dat is ook wel grappig, de hang ook naar koolhydraten of geen koolhydraten. Of dat hangt ook weer allemaal af in welke fase van je leven je ook weer zit en in welk seizoen we leven. En weet je, ik ben zo gefascineerd, laat ik het zo zeggen, door die geen koolhydraten, of zo min mogelijk koolhydraten, dat zo voor zoveel vrouwen ook zo effectief juist is. En dat is voor mij altijd van, ik vind het altijd zo, ik ga dus meer snaien als ik dus die koolhydraten weghaal. En daarom vond ik het ook zo fijn, we hebben het er samen ook over gehad, dat in jouw voedingsplan staat 2 eetlepels van een gezond koolhydraat. Ik zeg maar wat. Jij werkt echt volgens een maaltijd samenstellen waarin alles zit.
Ja, koolhydraten zijn een superbelangrijke energiebron voor je lichaam. Gewoon voor je hersenen, je hart, je nieren, je longen, het centraal zenuwstelsel. En niet vergeten je voortplantingsorganen. Dus ja, koolhydraten moet je zeker nuttigen. Het is gewoon heel belangrijk. Alleen, ik zeg wel ook wel van iets minder. Ja. Maar haal ze uit veel groenten, fruit, zoete aardappel, volkoren rijst, volkoren pasta, quinoa, haver. Weet je, het blijft een superbelangrijke macronutriënt. Net zoals... de andere twee. Alleen, ja, vind een beetje de balans erin. En iets minder koolhydraten, iets meer vetten en eiwitten.
Ja. En is er nog een tip, een recent iets wat je zelf hebt ontdekt, waar je helemaal enthousiast over bent? weet dat je net zo'n leergierige
type
bent als ik.
Ik moet ook wel zeggen dat deze wereld van hormonen, ik vind het echt zo interessant. En ik probeer iedere dag mezelf een beetje bij te scholen. Is er nog iets recents? Nou ja, dat is ook wel meer een beetje op sportgebied. Is dat uit onderzoek is gebleken dat veel bij zwangerschapsstudies, zeg maar, is het relaxine. Dat wordt aangemaakt op het moment, zeg maar, dat je zwanger wordt. En dat zorgt dus voor dat je gewrichten en ligamenten, dat die wat losser worden. En die studies hebben ze op ratten gedaan, maar nooit echt, zeg maar, op menselijk niveau. En ze dachten eigenlijk dat altijd relaxine zorgde voor die losheid in die gewrichten en ligamenten. Maar op menselijk niveau zijn ze er dus achter gekomen dat het dus een te hoog aan oestrogeen is. Dus dat vind ik heel interessant. Op mijn gebied. En dit is dus ook weer een stukje dat dus terugkomt in je ovulatie. Dus tijdens je ovulatie is het dus extra belangrijk om op te letten dat je dus geen blessures krijgt. Dat heb ik net eigenlijk allemaal een beetje uitgelegd. Hè? Dus dat is een van de dingen die ik super interessant vind, die ik juist heb ontdekt.
Dus, want ik vond dit al best wel moeilijk. Maar even recap. Dus de studie gaat erom dat bij zwangere vrouwen hormoon, waar ging het over? Ik was je kwijt. Nee,
dat relaxine wordt dan aangemaakt in het vrouwenlichaam. En relaxine zorgt er eigenlijk voor dat je gewrichten allemaal wat losser worden tijdens je zwangerschap.
Ja, dat je kunt bevallen.
Precies. Maar waardoor je dus ook tijdens je zwangerschap wel iets gevoeliger bent voor blessures. Dus springen en dat soort dingen, dat gaat niet meer. Want dan kan je zo'n verzakking krijgen bij je bekken en dat soort dingen. Puur omdat die gewrichten en zo, dat ligt allemaal gewoon veel losser.
Ja.
Alleen, ze dachten dus dat dat relaxine was, maar dat blijkt dus oestrogeen te zijn. Dus een verhoging aan oestrogeen. Ja, en die oestrogeen verhoging, die komt ook weer terug in je ovulatie. Dus ook vrouwen die niet zwanger zijn, die hebben dus op dat moment ook extra kans, omdat die spieren en gewrichten en ligamenten, die liggen dus allemaal wat losser. Dus dat je dus in die periode, door die verhoging naar oestrogeen, dat je dus iets meer kans hebt op blessures. Duidelijk?
Ja. Nou, ik zit volgens mij... Mijn journal ligt boven, maar ik zit pre-ovulatie. Ik zit nog niet ovulatie. Ik zit op dag 11, 12, geloof ik.
Ja.
En tot slot, want we gaan vandaag trainen samen, dus ik heb er al helemaal zin in. Tot slot. Ja. Jij hebt zelf ook geëxperimenteerd met alcohol weglaten 2 maanden.
Ah. Ja.
En veel minder koffie. 1 decafje per dag.
Ja.
En vertel. Heel braaf.
Ja, ik voel me ontzettend braaf. Dat is 1. ik voel me ontzettend goed. Ik heb dus inderdaad... Ik hou heel erg van koffie. En ik ben dus naar 1 decaf op een dag gegaan. En ik voel me ontzettend goed. Iets minder gehaast, iets minder gejaagd. En ik denk ook dat mijn hormonen er ook gewoon best wel een beetje last van hadden. Dus dat ik er iets, zullen we zeggen, een beetje grumpy van werd.
Maar ja, koffie is gewoon een ontzettende aanslag op je cortisol.
Precies, ja. Het zorgt eigenlijk gewoon voor stress in je lichaam, inderdaad. En ook weer stress op die hormonen. Dus en dat is hetgene wat je dus eigenlijk zoveel mogelijk wil voorkomen. Dus dat is echt super fijn. En ja, ook met alcohol. Ja, ik moet gewoon zeggen dat alcohol is voor je lijf gewoon niet goed. Kijk, je wordt af en toe wel heel vrolijk van. Of in gewoon lekker een glas wijn drinken met vriendinnen of dat. Maar het heeft uiteindelijk heeft het niet echt heel veel positieve effecten op je gezondheid. En zeker niet op je hormonen. Dus om dat af en toe weg te laten, kan ik je ook echt aanraden. Ja.
Ja, ik merk er ook heel veel van. En denk zeker hoe ouder je wordt, hoe minder goed je er ook tegen kan. We grappen wel eens met vriendinnen dat we, dat is echt iets van de laatste 3 jaar, dat je ook echt dan je lever heel goed voelt s'nachts. Althans, ik voel mijn lever heel goed als ik heb gedronken. Ja. En mijn vriendinnen ook wel. En meer wakker liggen. Want dat was iets wat jij noemde ook naar mij. Vind ik interessant om met de luisteraars te delen. Is, je zei je slaapt beter. Je had best wel wat slaapproblemen. Je slaapt beter. Je nagels, je huid, je haar. Alles is sterker geworden.
Ja, ik had echt inderdaad mijn slaap. Dat was wel iets wat mega opviel. Dat ik daar zo... Dat zo verbeterd was. Na de eerste maand moet ik eerlijk zeggen dat ik nog niet zo heel veel verschil voelde. Dus als ik mensen ook hoor zeggen van ja, dry January is supergoed. Maar probeer het nog eens eventjes wat langer door te trekken. Want dan ga je echt de voordelen eruit halen. En ja, slaap echt als een roosje. Ik had af en toe wel eens dat ik gewoon... Dus, ja, en ik dronk niet veel, even voor de duidelijkheid. Ik dronk gewoon in het weekend... op zaterdagavond wijntje en dan op zondag misschien nog een paar, maar niet veel. Door de week nooit. Maar toch had het echt een duidelijk effect op mijn slaapgesteldheid. En ja, vooral de eerste paar dagen na het weekend, ja, dat ik veel minder goed sliep.
Ja, dus... maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen, want jij, zeg maar, in Ayurveda kijkt eigenlijk heel simpel naar. Als je niet goed slaapt, is dat een tekort... vaak aan yin. Dus dat je niet tot rust en niet tot die diepte kan komen.
Ja.
Dus je kunt gewoon niet goed doorslapen omdat je niet genoeg van dat, ja, van het yin, van de yin hebt in je lijf. En alcohol vermindert yin en verhoogt yang. Dus, en yang, ja, is bij de activatie en yin is de rust. Dus, en dat doet koffie natuurlijk ook. Dus op elk moment dat je die prikkel weghaalt, kan je yin groeien, waardoor je dus meer rust kunt vinden voor om dieper door te slapen.
Ja, ja, dat is en ja, dat slaap, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk om een beetje fit en lekker je dag door te gaan. Ja, het is zeker een cadeau wat ik iedereen kan aanraden. Doe het jezelf, gun het jezelf.
Alright, dankjewel Saskia. Waar kan de luisteraar jou vinden als mensen in Haarlem of omgeving willen sporten met jou? Hoe kunnen ze jou vinden?
Sowieso kunnen ze naar mijn Instagram gaan en dat is saskia.pt. En dan mag je mij lekker DM'en. Op het moment ben ik heb ik heel eventjes een korte break van social media, maar ik ben nog steeds beschikbaar via DM. En ja, dat is het eigenlijk.
Je hebt geen website?
Nee, die ligt eventjes uit. Dus... Oh. Goeie reclame dit.
Goeie reclame dit, ja. Ja.
Bel Saskia Hanneke.
Ja, saskia.pt.
Saskia.pt, ja, op Instagram.
Alright, ach, ik zou nog 100 vragen willen stellen, maar ik denk dat het genoeg is voor nu. Dankjewel Saskia, en ik zie jou over 2 uurtjes. Gaan we sporten.
Ik zie je vanmiddag.
Bye bye.
Doeg.